Het thema van de preek van vandaag is gebundelde kracht. Gebundelde kracht. We beginnen met lezen in Genesis hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 9. Genesis hoofdstuk 11. Dan vanaf vers 1. De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Siniar, waar zij zich vestigden. En zij zeiden tot elkander: welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. Ook zeiden zij: welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt. En laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde de Heere neder om de stad en de toren die de mensenkinderen bouwden te bezien. En de Heere zeide: zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. Zo verstrooide de Heere hen vandaar over de gehele aarde en zij staakten de bouw van de stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat de Heere daar de taal der gehele aarde verward heeft en de Heere hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft. Nou, een behoorlijk bekende geschiedenis dit. Maar met ook een zeer opvallende uitspraak van God, die we vinden in vers 6. Daar staat: en de Heere zeide: zie, het is één volk. En zij hebben allen één taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Blijkbaar zijn wij mensen, als we tenminste goed samenwerken, tot zeer veel in staat. Zijn het eigenlijk ongekende mogelijkheden. En God heeft geen problemen met een goede samenwerking en verstandhouding tussen mensen. Maar wel met verkeerde motieven. En dat was hier het probleem. De plannen en de doelen van deze mensen gingen regelrecht in tegen de wil en de opdracht van God om zich over de hele aarde te verspreiden. Nou, God had beloofd om geen zondvloed meer te veroorzaken, maar nu grijpt hij in door de communicatie te verstoren en op die manier deze eenheid in het kwaad te beëindigen. God heeft ons mensen een bijzondere gave geschonken. Hij heeft ons toegerust met iets unieks, iets kostbaars, en dat is de vrije wil. En de vrije wil stelt ons in staat om zelf keuzes te kunnen maken, om onze eigen beslissingen te nemen. We kunnen meegaan in Gods wil, maar we kunnen er ook voor kiezen om tegen zijn wil in te gaan. We hebben de mogelijkheid om goed te doen of om kwaad te doen. En dat is allemaal mogelijk door die vrije wil. En dat betekent ook dat niet alles wat hier op aarde gebeurt de wil van God hoeft te zijn, want er is dus ook de mogelijkheid om tegen zijn wil in te gaan. En je kunt je afvragen van, ja, waarom heeft God het eigenlijk zo gedaan? Waarom heeft hij ons gemaakt met ook de mogelijkheid om niet naar hem te kunnen luisteren en tegen zijn wil in te kunnen gaan? En dat lijkt me op zich een terechte vraag. Dus dan kun je nog wel meer vragen eigenlijk bedenken, want waarom heeft God ons überhaupt gemaakt? En wie kan dit soort vragen nu eigenlijk beantwoorden? Eigenlijk alleen God zelf. En aan de andere kant kunnen wij soms ook antwoorden vinden doordat we God beter leren kennen. Want God heeft zichzelf aan ons bekendgemaakt. Op meerdere manieren. Allereerst spreekt God tot ons door de wereld waarin wij leven. Door de schepping. Daarin kunnen wij iets zien van de grootheid van God. Van zijn creativiteit, van zijn aandacht voor detail, maar ook van zijn macht en kracht. We kunnen God beter leren kennen als wij kijken naar Israël. Naar zijn verbondsvolk en alles wat hij met hen meemaakt. Ook daarvan kunnen wij beter leren wie God eigenlijk is. En uiteraard ook de Bijbel, en dat is grotendeels geschreven door Joodse mensen, door Israëlieten. Maar geïnspireerd door God, door de Heilige Geest. Dus ook door de Bijbel heen kunnen wij ontdekken wie God is, hoe hij is en wat hij wil. En uiteindelijk heeft hij het meest duidelijk tot ons gesproken door zijn Zoon, Jezus Christus. God zelf, die mens werd. En hij zegt ook zelf, wie mij gezien heeft, dat zegt Jezus, die heeft de Vader gezien. Als wij kijken naar Jezus, kunnen we ontdekken wie God is en hoe hij is. En zo kunnen wij ook ontdekken dat God goed is. En dat geldt ook voor zijn wil, zoals Romeinen 12 vers 2b dat zo mooi zegt. Een mooie definitie van Gods wil. Gods wil is het goede. Gods wil is wat aangenaam is en wat volmaakt is. Dus dat zijn kenmerken van wat God wil, maar ook van wat hij doet. Dus dat hij de mens heeft gemaakt, is dus iets goeds. En het was ook zeer goed, deze wereld. Het was een perfecte wereld en toch hadden we wel de mogelijkheid om onze eigen gang te gaan. Met alle gevolgen van dien. En daarmee komen we dus weer op die vraag van waarom heeft God dat eigenlijk toegestaan? Waarom heeft hij die mogelijkheid gecreëerd? En dat heeft ermee te maken met waar het bij God om draait. En bij God draait het om persoonlijke relaties. Hij wil een persoonlijke relatie met u. Hij is geïnteresseerd in een persoonlijke relatie met jou. En ook in een persoonlijke relatie met mij. Dat is waar God naar verlangt. Dat is waar het bij hem om gaat. En we hebben het hier niet over een zakenrelatie. Dus waar het om gaat dat je van elkaar kan profiteren. Nee, God is geïnteresseerd in een zuivere, pure relatie gebaseerd op liefde. Want liefde, en dat kun je heel duidelijk leren uit 1 Korintiërs hoofdstuk 13. Liefde is hetgeen wat waarde verleent aan zaken. Als wij alleen de wil van God doen, omdat hij ons zo heeft gemaakt en we niet anders zouden kunnen, dan ben je in feite geprogrammeerd of gefabriceerd. Of als we dusdanig door God worden gemanipuleerd en gedwongen om zijn wil te doen, dan doen wij zijn wil wel, alleen er zit verder weinig waarde aan vast. Het is dan normaal, het is gewoon, maar verder zit er geen waarde aan. Maar het wordt wel waardevol als wij vanuit onze eigen wil kiezen om God te dienen. Als wij zelf ernaar verlangen om zijn wil te doen, omdat we van hem houden. En dat is wat God naar op zoek is. Maar om lief te kunnen hebben, om liefde te kunnen hebben, moet er een vrije wil zijn. Moet er de mogelijkheid zijn om Gods liefde te kunnen beantwoorden, of om zijn liefde af te wijzen. Of om andere personen of zaken meer lief te hebben dan hem. En daarom hebben we die vrije wil. Alleen inherent aan die vrije wil is de mogelijkheid om ook dus tegen God in te kunnen gaan en zijn liefde niet te beantwoorden. Alleen, al onze keuzes hebben wel degelijk gevolgen. We kunnen ervoor kiezen om Gods wil te doen, hem te gehoorzamen, en dan levert dat uiteindelijk positieve vruchten op. Maar we kunnen ook ervoor kiezen om niet naar God te luisteren, om niet zijn wil te doen en onze eigen gang te gaan. En dat heeft vroeg of laat negatieve gevolgen. In deze wereld is er dus ruimte voor zowel goed als kwaad. Die ruimte heeft God ons gegeven door de vrije wil. Maar soms grijpt God dus wel degelijk in. We zien dat bijvoorbeeld bij de zondvloed in de dagen van Noach. We zagen het in de geschiedenis waar we net mee zijn begonnen. De spraakverwarring tijdens de torenbouw van Babel. En een ander goed voorbeeld daarvan, dat zijn de Amorieten. De Amorieten, dat was een volk dat zeer slecht was en een gruwelijke praktijk op nahield. Net als andere volken die net als zij leefden in het land Kanaan. En dat was het land wat God later aan Israël zou beloven dat hij dat aan hun zou geven. In plaats van de volken die daar al leefden. Maar niet zomaar. Vanwege de slechtheid van die volken moesten zij plaatsmaken voor Israël. Maar hoewel de Amorieten zeer slecht waren, grijpt God niet meteen in. Hij rekent niet meteen met ze af. Nee, hij is geduldig, hij is genadig, heeft ze nog de tijd om te veranderen. Om zich te bekeren. Maar als dat niet gebeurt, dan komt er een moment waarop de maat van hun ongerechtigheid vol is. En dat is ook wat er uiteindelijk gebeurt. Zij gaan door, zij volharden in het gaan van hun eigen weg, hun eigen gang, tegen Gods wil in, kwaaddoende. En uiteindelijk moeten zij dus hun land, ja, raken ze kwijt aan Israël. En je kunt je afvragen van, ja, wanneer grijpt God nou eigenlijk in? Waarom grijpt hij de ene keer wel in en de andere keer niet? Zijn er niet meer gebeurtenissen waar, ja, net zulke erge dingen gebeuren als de geschiedenissen die we hebben behandeld? En hoe zit dat dan? Nou, ik denk niet dat wij ons echt zorgen hoeven te maken over Gods ingrijpen. En wij hoeven zeker niet te denken dat wij rechtvaardiger of genadiger zijn dan God. Kijk, God is de Allerhoogste. Hij is de Almachtige. Hij is ons geen verantwoording schuldig. Dus hij hoeft ons niet te vertellen per se waarom hij iets doet. En hoeft helemaal niet te wachten op onze goedkeuring. Maar zoals ik ook al zei, wij kunnen God beter leren kennen. En daardoor weten we dat God goed is. Maar dat hij ook volmaakt is in heel zijn wezen. Dat geldt voor al zijn eigenschappen. En dus ook voor zijn rechtvaardigheid, maar ook voor zijn genade. Die zijn bij God volmaakt. En dat gaat verder dan dat van ons. Zijn genade gaat verder dan onze genade. Waar onze grenzen soms al snel zijn bereikt, is de vergeving van God verregaand. En als God vergeeft, dan denkt hij er ook niet meer aan terug. En dat is iets waar wij, of in ieder geval ik, wat meer moeite mee heb. Vergeven is soms al een uitdaging, maar het vergeten en niet meer aan terugdenken, ook niet aan mijn eigen fouten, is nog wel eens lastig. Maar God vergeeft en vergeten. Hij denkt er niet meer aan, hij brengt het niet meer op. Maar ook in zijn oordeel, in zijn rechtvaardigheid, is hij veel zuiverder en eerlijker dan wij. En de Bijbel leert ons ook, God wil niet dat mensen verloren gaan. Dus God is er niet op uit om mensen verloren te laten gaan. Dat wil niet zeggen dat mensen niet verloren gaan. Gods verlangen is dat mensen worden gered, maar soms willen mensen er gewoon niks van weten. En dan moet God eerlijk en rechtvaardig oordelen. En daarom mogen we ook, als God ingrijpt, met een gerust hart aannemen dat hij weet wat hij doet. En dat zijn oordeel en ingrijpen altijd terecht is. Deze torenbouw is natuurlijk een bijzondere gebeurtenis wat daar allemaal heeft plaatsgevonden. En vandaag de dag merken we nog steeds de effecten daarvan. We spreken allemaal andere talen. Maar het is ook een geschiedenis waar we veel van kunnen leren. En een van de belangrijkste lessen is dat we meer kunnen bereiken als wij leren om onze krachten te bundelen. Want dat er meer mogelijk is als wij samenwerken, dat geldt uiteraard ook voor het goede. Het is mogelijk om krachtiger te worden en meer invloed als gemeente in de samenleving te kunnen uitoefenen. Maar ook persoonlijk, als een kind van God, om krachtig in het geloof te worden en inzetbaar te worden voor de Heer op de manier en waar Hij dat wil. En daar kunnen wij aan werken. En we gaan eerst even inzoomen op dat laatste stukje, op onze persoonlijke ontwikkeling. Want als onze kracht toeneemt, kunnen we ook meer bereiken, kunnen we meer doen. En ik heb het hier niet zozeer over fysieke kracht, ook al kan dat ook nuttig zijn, maar ik heb het hier over geestelijke kracht. En dat gaat over je geloof en je geloofsrelatie. Zijn wij al volwassen in het geloof? Of hebben wij nog steeds babyvoeding nodig? Melk, pap, dingen die makkelijk zijn. Voeden we ons dagelijks met het woord van God en niet alleen met de leuke teksten, de makkelijke teksten, wat ons aanspreekt. Maar denken we ook na over de pittige uitspraken waar God ons uitdaagt, waar Hij ons ter verantwoording roept. En wat wij van Hem leren, wat we leren van onze studie, in hoeverre passen we dat al toe in ons leven? En op dat gebied valt er altijd wel wat te ontwikkelen. Maar daar gaat het hier over. Daar kunnen we aan werken in onze persoonlijke ontwikkeling. Dat onze geestelijke volwassenheid toeneemt. En verrassend genoeg kunnen we daarvan iets leren uit de wereld van de entertainment. Er zijn computerspelletjes, films of animatie of televisieseries waarin een interessant idee of concept voorkomt. En ik heb het dan over programma's als bijvoorbeeld de Power Rangers, Transformers of Dragon Ball Z. Nou kan ik me voorstellen dat niet iedereen deze voorbeelden herkent, maar dat maakt ook niet uit, want het punt waar het over gaat zal ik toelichten. Maar mensen die deze voorbeelden wel kennen, zullen als het goed is herkennen waar ik het over heb. Je hebt een team of een groep van goeden. En dat kunnen voertuigen zijn, het kunnen machines zijn of personen. En we houden het voor het gemak even bij personen. Maar iedere persoon van dat team of van die groep, die heeft vaardigheden en een krachtniveau. En dat stelt zo'n persoon in staat om bepaalde problemen op te kunnen lossen en om moeilijke of lastige situaties tot een goed einde te brengen. En dit kan ook betekenen dat er een vijand of een slecht persoon moet worden bestreden. Met andere woorden, er moet worden gevochten. Alleen soms is die tegenstander zo sterk dat ieder individu van dat team diegene niet kan verslaan. Dan kun je de overwinning behalen door niet in je eentje te strijden, maar samen tegelijkertijd. Dus dat je met twee leden of misschien wel met het hele team tegelijkertijd de vijand bestrijdt en zo alsnog de overwinning kan behalen. Maar soms is ook dat nog onvoldoende. En dan is er nog maar één alternatief. Namelijk niet samen, los van elkaar, maar letterlijk samen als één. En dat noemen ze dan fuseren, of in het Engels fusion. Ze vormen dan één persoon. Dus stel dat jij een groep hebt met drie personen, met hun eigen vaardigheden en ook hun eigen krachtniveau. De een heeft een krachtniveau van 1, de ander van 2 en een ander een krachtniveau van 3. Door die fusie vormen zij nu één persoon. Hun krachten zijn gebundeld. En meestal is die kracht meer dan de optelsom van de individuele leden. Dus in ons voorbeeld is het dan niet een kracht van 6, maar van 7 of van 8. Juist doordat zij samenvoegen, hun krachten bundelen, wordt het sterker. Wordt het meer dan de optelsom. En bovendien kunnen ze ook hun vaardigheden combineren, waardoor ze effectiever kunnen worden ingezet. Een heel interessant idee eigenlijk. Alleen, het is wel een fantasiewereld. Want wij kunnen niet fysiek de kracht van anderen in ons opnemen. Maar we kunnen wel iets anders doen wat hierop lijkt. En dat is leren van goede voorbeelden. Dat wij kijken naar hun sterke punten en die overnemen en zoveel mogelijk combineren. En zo zijn er twee personen in het Nieuwe Testament. Dat als wij leren om hun sterke punten over te nemen en te combineren, dan maakt dat ons zeer krachtig en effectief in het geestelijke. En ik heb het over Maria en Martha. En we gaan daarover lezen in Lucas hoofdstuk 10. Lucas hoofdstuk 10 en dan lezen we vanaf vers 38. Terwijl zij op reis waren, kwam Jezus in een zeker dorp. En een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, die aan de voeten des Heren gezeten naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij hem staan en zeide: Heren, trekt gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat ze mij komt helpen. Maar de Heere antwoordde en zeide tot haar: Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen. Maar weinigen zijn nodig of slechts één, want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. Nou, beide vrouwen hebben of doen iets wat nodig is om een goede volgeling van Jezus te kunnen zijn. Maria zat aan de voeten van de Heer en luisterde naar wat hij zei. En Martha was hard aan het werk. Beiden zijn nodig. En dat komt precies overeen met wat Jezus zelf leerde in Matthäus 7, vers 24. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat dat als volgt. Dan zegt Jezus: wie deze mijn woorden hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man die zijn huis bouwde op een rots. Dus luisteren naar Jezus en doen wat hij zegt. Dat zijn twee dingen. Ze zijn niet hetzelfde. Luisteren wil zeggen dat je hoort wat iemand zegt, maar dat betekent nog niet dat je doet wat iemand zegt. Dat is gehoorzamen. Als wij leren van Maria om de tijd te nemen om naar de Heer te gaan en naar hem te luisteren. En als wij van Martha leren om aan de slag te gaan met wat de Heer zegt, dan zijn we geestelijk krachtig en effectief. Maar nogmaals, beiden zijn nodig. Alleen naar Jezus luisteren en er niet naar handelen is eigenlijk nutteloos. En denk ook aan de woorden van Jezus in Lucas 6, vers 46, als hij zegt: waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? Maar keihard aan het werk gaan, zonder echt te luisteren naar wat de Heer zegt of vraagt, heeft ook weinig zin. In Romeinen 10, vers 2 staat: want ik getuig van hen dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. En dan kun je nog afvragen, ja, en wat betekent dat? Maar volgens Spreuken 19, vers 2 is: zonder ijver deugt, kijk, zeg ik dat goed? Zonder verstand deugt zelfs ijver niet. Dus ijver op zich is eigenlijk best goed, maar als je niet weet wat je moet doen, wat de bedoeling is, dan gaat je energie eigenlijk verloren aan zaken die er waarschijnlijk niet zo toe doen. Dus luisteren naar Jezus en doen wat hij zegt. Als we dat leren van Maria en Martha, gaat onze geestelijke kracht toenemen. Gaat onze bijdrage, onze inbreng, die gaat toenemen. En op die manier wordt ook de gemeente sterker als ons aandeel groter wordt. Maar de gemeente gaat vooral krachtig worden als wij leren om meer en beter samen te werken. Zoals een eenheid bij de toren van Babel, maar dan een eenheid in het goede. En hoewel wij niet fysiek één lichaam kunnen vormen, kan dat geestelijk wel. Wij zijn geestelijk één in Christus. En hij is het hoofd, Jezus is het hoofd, de baas. En al zijn volgelingen, van alle tijden, van alle plaatsen, die vormen al de leden van zijn lichaam. Eén lichaam. Door Jezus zijn wij met elkaar verbonden. En daardoor mogen we ook wel beseffen dat wij elkaar dus nodig hebben. Wij mogen het met elkaar doen, met z'n allen. We kunnen elkaar aanvullen en we kunnen elkaar versterken. We kunnen elkaar bemoedigen. Dingen die we in ons eentje niet kunnen bereiken, kan wel wanneer we het met elkaar doen. Als we onze krachten weten te bundelen. En dat lichaam, dat werkt optimaal als er aan twee punten wordt voldaan. Het eerste punt is dat alle leden van het lichaam onderworpen zijn aan het hoofd. Dat wil dus zeggen dat je God niet dient op je eigen manier. Van ik dien God op mijn manier. Naar eigen inzicht, naar eigen ideeën. Nee, we zijn gericht op het hoofd. Wat geeft het hoofd aan? Wat vraagt hij? En dat is dus weer het luisteren naar Jezus. Het tweede punt wat nodig is om het lichaam optimaal te laten functioneren, is als alle leden hun bijdrage leveren. Als iedereen zijn taak verricht en zijn aandeel invult, dan is het lichaam op zijn krachtigst, op zijn sterkst. En dat is het doen wat Jezus zegt, of wat hij vraagt. Maar we zijn er allemaal bij nodig. Niet alleen wij hier in de gemeente, maar overal, de christenen, overal zijn daarvoor nodig. En denk niet bij jezelf, over jezelf, ik ben de uitzondering. Ik hoor bij de groep die God niet kan gebruiken. God kan en wil ons allemaal inzetten. We hebben allemaal vaardigheden, allemaal mogelijkheden van hem ontvangen om mee te werken en om mee te helpen. Maar we hoeven niet allemaal precies hetzelfde te doen. Want als het lichaam dus vele leden heeft, hebben die leden soms ook een andere taak of functie. De hand doet andere dingen dan een voet. We hoeven niet allemaal een evangelist te zijn. Maar we moeten wel allemaal een getuigenis kunnen geven van wat heb jij ervaren van God in jouw leven. Dat moeten we allemaal kunnen geven aan mensen, als ze dat vragen. We hoeven ook niet allemaal onderwijs te kunnen geven, een preek te hoeven kunnen verzorgen. Maar als iemand aan je vraagt, wat geloof je en waarom, moet je daar toch antwoord op kunnen geven. En natuurlijk zijn er zaken waar je misschien nog niet zo goed in bent. Maar daar mag je dus aan werken, daar mogen wij aan werken door die persoonlijke ontwikkeling. Door te investeren. Want het kost soms moeite om dingen voor elkaar te krijgen. Juist daarom is liefde zo belangrijk, want dat is een krachtige motivatie. Als we echt van God houden en echt verlangend zijn om zijn wil te doen, zullen we ook bereid zijn om dingen op te pakken die moeilijk zijn. Om dingen te leren, om beter te worden in zaken. Maar wij kunnen allemaal dingen toevoegen en er is zoveel te doen. Soms is het fysieke inzet. Bijvoorbeeld het opbouwen van de spullen voor de dienst en het opruimen daarvan na de dienst. Het kan zijn het schoonmaken van het gebouw, maar het kan ook zijn onderwijs geven of een combinatie van die dingen zoals kinderwerk en tienerwerk, waar je niet alleen onderwijs meegeeft, maar ook leuke of nuttige dingen met elkaar onderneemt. Het kan zijn op sociaal vlak Dat je aandacht voor mensen hebt. Dat je met mensen praat en luistert wat ze te zeggen hebben. Mensen bezoekt of uitnodigt. En natuurlijk ook op geestelijk vlak kunnen we veel doen. Bidden voor elkaar. Strijden voor elkaar. Er is zoveel om te doen. En misschien denk je, ja, oké, ik kan wel wat doen, maar mijn kracht is zo beperkt. Ja, dan mogen we juist leren van deze preek. Als wij onze krachten bundelen, want van wie is de kracht hier niet beperkt? Van wie zijn de mogelijkheden hier niet beperkt? Maar als wij leren om al die beperkte krachten samen te bundelen, dan wordt er veel meer mogelijk. Dan zijn er ongekende mogelijkheden. Die kracht neemt dan ontzettend toe, waardoor we veel meer kunnen bereiken. Maar juist als iedereen bijdraagt, wordt het op zijn krachtigst, wordt het op zijn sterkst. En ook hiervan zie je voorbeelden in de wereld van de entertainment, maar dan op het gebied van sport. En in het bijzonder teamsporten of teamonderdelen. En misschien heb ik het al een keer behandeld, maar het maakt niet uit, het is een mooi voorbeeld. Met de atletiek heb je ook de 4x400 meter. En de Olympische Spelen zijn dan natuurlijk het hoogste platform waar je aan kunt deelnemen en waar je kan winnen. Nou, we hebben in Nederland ook een aantal van die hardlopers en dat zijn toppers. Maar individueel gezien maken ze eigenlijk helemaal geen kans op een medaille. Bij de afgelopen Olympische Spelen was één van de mannen die deel uitmaakte van het estafette-team, die had de finale bereikt. Dus die hoorde bij de beste 8 van de wereld, op zich al knap. Maar hij eindigde ook als 8e in die finale, totaal niet in de buurt van de medailles. En verder was hij de enige die sowieso de halve finale had bereikt. Dus al die leden van het estafette-team op zichzelf waren eigenlijk kansloos om een medaille te kunnen behalen. Maar in dat estafette-team mochten ze het samen doen. En in zo'n team, daar versterk je elkaar. Je haalt het beste in elkaar naar boven. En daardoor was het gelukt om de zilveren medaille te winnen op de Olympische Spelen, het hoogste niveau. 4 mannen die individueel nooit een medaille zouden kunnen winnen. Maar samen als team haalden ze de 1 na hoogste prijs. Nou, laat staan als wij geestelijk gezien leren om zo te gaan functioneren. Als een eenheid en er samen voor te gaan. En ik wil tot slot nog 1 tekst met u lezen. Die vinden we in Prediker hoofdstuk 4. Prediker hoofdstuk 4, vanaf vers 9 tot en met vers 12. 2 zijn beter dan 1, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op. Maar wee die ene die valt zonder dat een metgezel hem opricht. Ook indien er 2 nederliggen, zullen zij warm worden. Maar hoe zal 1 alleen warm worden? Kan iemand er 1 overweldigen? 2 zullen tegenover hem kunnen standhouden. En een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Nou, deze tekst laat eigenlijk heel simpel zien dat je er beter voor staat met elkaar dan alleen. En het is belangrijk dat wij dat gaan inzien. Dat wij elkaar nodig hebben en dat we er sterker en beter voor staan met elkaar. En ook dat wij ons aandeel mogen leveren. Een aandeel in het geheel mogen hebben. Maar die eenheid en die samenwerking, die wordt pas echt krachtig als God daar ook in is. Als het derde snoer. Dan zijn de mogelijkheden helemaal onbeperkt. Dan is er helemaal veel mogelijk als God erin betrokken is. En wanneer is God erin betrokken? Als wij op hem gericht zijn, op het doen van zijn wil. Maar dat is onze keuze, dat is aan ons. Wat doen wij met onze vrije wil? Gaan wij ervoor? Gaan wij meewerken in Gods plannen met elkaar? Of gaan we iets anders doen? Amen.